U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat shalom. Ik ga met u lezen Deuteronomium 10, vers 12 tot en met 22. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dage nog is. Besnijd dan de voorheid van uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der heren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. De Heere uw God moet u vrezen, hem moet u dienen, aan hem moet u zich vasthouden en bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte, en nu heeft de Heere uw God u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. En dan ga ik door met Deuteronomium 11, vers 11 tot en met 21. Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. Het is een land waar de Heere uw God voor zorgt. Voortdurend rusten de ogen van de Heere uw God daarop, van het begin van het jaar tot het einde van het jaar. En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden, die ik u heden gebied, door de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Ook zal ik gewas op uw veld geven voor uw dieren, en u zult eten en verzadigd worden. Wees op uw hoede, dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. Anders zal de toorn van de Heere tegen u ontbranden en zal hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn, de aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de Heere u geeft. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. En schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de Heere uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat.
En dan mag ik met jullie lezen Jesaja 49, vers 8 tot 13. Zo zegt de Heere, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het heil heb ik u geholpen. Ik zal u beschermen en u geven tot een verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten. Om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen. Om te zeggen tegen de gevangenen, ga uit. Tegen hen die in de duisternis verkeren, komt tevoorschijn. Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogte zullen hun weidegronden zijn. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot weg maken. Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. Zie, sommigen zullen van ver komen. Zie, anderen uit het noorden en uit het westen. En weer anderen uit het land Sinim. Juich hemel en verheug uw aarde. Bergen, breek uit in gejuich. Want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. En dan mag ik ook nog lezen Matteüs 16, vers 13 tot 20. Toen Yeshua gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik, de zoon des mensen, ben? Zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Yeshua antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Yeshua de Messias was.
Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. Dat rijke woord, Heer, wat we vanmorgen mochten horen lezen. Het woord wat we verkondigd mogen krijgen door broeder Evert. En Vader, ons gebed is dat hij door uw geest geleid wordt. En dat wij door ons door uw geest geleid worden om te luisteren. Evert, ik zegen jou bij deze verkondiging in de naam van Yeshua. Amen.
Goedemorgen, Shabbat Shalom. Hij denkt, hier gaat weg, hè? Anders heb ik die attributen helemaal voor niks van mijn hoofd gekregen. En we de boel goed klaarleggen. Ze zeggen wel eens, goede voorbereiding is de helft van het werk. En ze belangrijk om te doen. Het is fijn om weer bij jullie in het midden te zijn. Ik mag de groeten overbrengen uit de Messiaanse gemeente in Nieuw Lekkerland. Geen Nieuw Lekkerkerk. Nou kom ik zelf gelukkig niet uit Nieuw Lekkerland, maar uit Dordrecht. Als ik uit Lekkerland was gekomen, dan had er iets anders voor gestaan, denk ik. Nee, we zijn ook heel zeer vergevingsgezind. En we zijn ook zeer blij dat net als jullie we eigenlijk weer een beetje open gaan, zeg maar. Niet dat we gesloten waren, want de gemeente van Yeshua is natuurlijk nooit gesloten. Want die zit in ons hart. Wij zijn zelf de gemeente. En het gebouw en de spullen, dat faciliteert dat. Maar natuurlijk is de gemeente van Yeshua, is hij zelf in ons leven. En dat is nooit dicht. Dat is altijd dichtbij. En dat is altijd, die bron is altijd open. Die is altijd voorraad. Daar kunnen we altijd over uitdelen aan de mensen om ons heen. En dat is natuurlijk ook onze taak, ook in deze wereld. Om een licht te zijn. Om te reflecteren in de wereld datgene hij in u en mijn leven gedaan heeft. En dat is mooi om te doen. Maar we zijn toch ook wel weer een beetje blij dat we met meer mensen bij elkaar mogen komen. En dat is bij jullie ook zo. De vorige keer dat ik hier kwam, stonden er wat vierkante tafels. En alleen de mensen die een taak hadden, waren er. En dus dat is veel fijner om zo u ook aan te kunnen kijken. En de interactie ook zo met elkaar te proeven. En met elkaar ook te proeven het woord van God. Want dat is zo bijzonder. Dat is leven. En we zijn blij dat we wat meer mogen doen. En ik ben ook blij om hier vanmorgen weer bij jullie te zijn. En ik heb erboven gezet. Er zijn hele mooie gedeeltes, hebben we gelezen met elkaar uit de parasha. En ik ga daar niet uitspreken vanmorgen. Maar natuurlijk komen heel veel gedeeltes wel gewoon terug. Want Gods woord is een eenheid. Het is nooit losse gedeeltes die we zomaar facultatief kunnen lezen en toe-eigenen. Maar het is een geheel. Want Yeshua zelf laat zichzelf zien door het woord. Hij openbaart zich door het gehele woord heen, van kaft tot kaft. En alles hoort daarbij. En daar kom ik natuurlijk straks nog even op terug, want ik zeg dat niet zomaar. En ik heb er iets boven gezet. Yeshua, de heerlijkheid van God. En ik realiseer me ook, ik had wel 10 verschillende titels erboven kunnen zetten. Dus ik ga het uit de Romeinen 8 hebben, dat mag u vast erbij zoeken. En er staan zulke mooie statements in, als het ware. Mooie one-liners, maar ook hele mooie waarheden die ik met jullie vanmorgen wil delen. En ik had er zo heel veel andere namen ook boven kunnen zetten. Maar ik realiseerde me ook dat Yeshua is de kern. Is de kern van alles. En als we hem boven het woord zetten, of boven ons leven zetten, of boven alles wat we zeggen, dan hebben we de kern te pakken. Yeshua, de heerlijkheid van God, is aan ons verschenen. En u mag inderdaad alvast bijpakken, Romeinen 8. En vanaf het 8:15 vers wil ik met jullie straks een aantal gedeeltes uitlezen. En vandaag denken we na over de situatie in deze wereld en onze eigen situatie. En als ik dat zeg, dan spitsen heel veel mensen gelijk hun oren. En die denken van zo, hé, dat is een hele actuele preek. Ik ben benieuwd of ik antwoorden krijg op al mijn vragen die ik heb. Over deze tijd en wat er allemaal gebeurt. Er gebeurt zoveel om mij heen. En als er zo'n preek komt, dan spitsen gelijk mijn oren zich. Want dan denk ik van nou, dan kan ik vast wel antwoord krijgen op al mijn vragen. Preken en studies over dit onderwerp vinden gretig aftrek vandaag de dag. En die scoren heel erg goed. Misschien wel herkenbaar bij uzelf, misschien ook niet. Maar we proberen uit alle macht de tijd waarin we leven te verstaan. Waar komt de corona vandaan? Wat is het? Is het een oordeel? Is het een test? Is het het einde der tijden? Wel vaccineren, niet vaccineren? Nieuwe wereldorde? Wat gebeurt er? Dat zijn vragen die heel veel mensen vandaag aan de dag bezighouden. En ja, bij zoveel vragen, zoveel onzekerheden, heb je altijd weer mensen die precies weten van hoe het allemaal in elkaar steekt. En daarom zijn we zo gretig op de preken die vanuit de Bijbel wel even gaan aanwijzen wat corona is. Nou, dan moet ik je helaas teleurstellen, want daar ga ik het natuurlijk niet over hebben. Want dan denk ik direct van waar worden we eigenlijk vanuit de Bijbel opgeroepen om antwoorden te krijgen op al onze vragen? Waar vinden we een belofte in de Bijbel dat we op al onze vragen antwoorden zullen krijgen? Ik kan het moeilijk vinden in zijn woord. Wat ik wel lees, in Colossense 3 bijvoorbeeld, dan zijn er vele teksten die daar natuurlijk over gaan. In Colossense 3 vers 1 staat, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, Yeshua de Messias, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Terwijl wij ons vaak ons hoofd breken over de dingen die op aarde gebeuren. Ja, maar even zou je zeggen, dat zijn ook best hele geestelijke dingen hoor. Ja, dat zou misschien best kunnen, maar het brengt vaak hele vleeselijke vruchten voort. Verdeeldheid, angst, opstandigheid, ongeduld enzovoort. Even een kort vraagje tussendoor. Hoeveel tijd heeft u en ik, want ik preek natuurlijk ook tegen mezelf, de afgelopen tijd artikelen gelezen of filmpjes gezien die over corona en corona-gerelateerde zaken ging? En hoeveel tijd heeft u en ik de afgelopen tijd, afgelopen week, de dingen die boven zijn bedacht, zoals ik opgeroepen word hier in Gods woord? En natuurlijk hoeft u daar geen antwoord hier op te geven. Het is ook helemaal geen enkel verwijt. Het is geen beschuldiging, want we worden allemaal elke dag overspoeld met de informatie en daar moeten we iets van vinden. En we willen het natuurlijk ook allemaal horen, want we leven nou eenmaal in deze tijd. Alleen het is aan ons de keuze, hoe vul ik mijn tijd in en waar geef ik mijn tijd aan? Ik kan mijn tijd maar één keer invullen en ik kan mijn tijd maar één keer weggeven aan een onderwerp of aan iets wat er speelt. Dus de keuze zijn, keuze die ik moet maken. En de Bijbel is daar wel heel duidelijk over. Die laat daar geen ruimte over open. Met de dingen die boven zijn namelijk. Zoek eerst zijn koninkrijk, leren we vanuit Gods woord. juist onze situatie, daar wil ik het over hebben. Onze positie dan weliswaar in hem is zo rijk en het is zo wonderlijk. Daar raak je nooit over uitgesproken. En dan kan je nooit genoeg tijd in investeren om daar onderzoek naar te doen. De wereld begrijpt natuurlijk niet waar we dan mee bezig zijn. Want die roept ons op om geïnteresseerd te zijn in hele andere dingen. De wereld begrijpt niet waar we ons zo druk om maken of waar we zo vol van zijn of waar we over overlopen. Voor hen is het dwaasheid waar we mee bezig zijn. Maar voor ons is het redding. Voor ons is het hoop. En voor ons, voor mij, is het standvastigheid waar ik in kan blijven staan. Romeinen 8 wil ik met jullie beginnen vanaf vers 15. En ik wil een aantal teksten uit dit hoofdstuk lezen met jullie. Romeinen 8 vers 15 tot en met 17. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van wat? Van vrijheid, van doen en laten wat ik kan. De geest van antwoorden op alle vragen. Nee, ik heb de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Yeshua, onze Messias. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En toch kijken we om ons heen en denken we misschien wel, ja, dat is mooi. Maar waar gaan we en waar moeten we in deze wereld allemaal naartoe? Waar gaat dat heen? Ik zou dan eigenlijk al direct een tegenvraag willen stellen. Waar gaat u eigenlijk heen? We zijn zo gewend om heel kritisch naar om ons heen te kijken. En te kijken, waar gaat het met de wereld heen? Waar moet het allemaal heen met die en met zus en met zo? En dat is op zich niet verkeerd. Maar we zijn zo druk bezig om dat te interpreteren en te becommentariëren en daar een mening en een conclusie over te hebben, dat we soms net niet over elkaar heen vallen. Ik lees ook wel eens wat hier en daar en dan denk ik, oeps. Onze conclusies over wat er in de wereld speelt zijn zo verschillend. Maar om die ene vraag, waar ga ik heen, weten we vaak veel moeilijker een antwoord te geven. Maar laten we nog eens verder kijken wat Paulus hier tegen ons te zeggen heeft en kijken of we hem kunnen nazeggen. We lezen verder vanaf vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden. En wij zijn dat al, hè? We hebben het net gelezen. Zal bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid. Die geest hebben we gehad van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Dat mag u best tot nu zeggen. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de afwachting, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam, ons aards lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wauw, wat een prachtig gedeelte. En gerust, ik loop de meeste deel met u langs. Ik denk van, oh, misschien duizelt het wel van zoveel mooie waarheden die we zo even doorlopen in het toch relatief klein stuk. En het begint direct al goed, hè, met het eerste wat we lezen. Want ik ben ervan overtuigd. Vele gelovigen zijn niet meer zo overtuigd vandaag de dag. Zijn niet meer overtuigd van de dingen. Ze dwalen in twijfel, op zoek naar oplossingen. En worden overstelpt juist met vragen en vraagstukken. En vragen zich af, hoe moet ik de dag doorkomen zonder antwoorden op mijn vragen? En ze kunnen dan alleen verder als de vragen beantwoord worden. Nou, dan heb ik slecht nieuws. De meeste vragen worden niet beantwoord. Heel veel vragen blijven open. En ik lees ook nogmaals nergens in de Bijbel dat we een belofte hebben dat we hier, in dit koninkrijk zullen we maar zeggen, alle antwoorden op al onze vraagstukken zullen krijgen. We worden wel opgeroepen op hem te vertrouwen. We hebben het gezongen, blindelings hem te vertrouwen. En daar zou ik al een preek alleen over kunnen houden. Wat betekent dat? Hem vertrouwen, blindelings vertrouwen. Niet in twijfel te leven, maar overtuigd te zijn. Zoals Paulus hier zegt. Ik ben ervan overtuigd. Nou, waarvan dan? Waarvan bent u overtuigd? Nou, niet antwoorden natuurlijk. Maar gaat eens naar in uw hoofd. Waarvan bent u overtuigd? Kunt u het opnoemen? Wat zijn de zekerheden in uw leven? Ik ben ervan overtuigd. Nou, in dit geval lezen we in ieder geval dat ik ervan overtuigd ben dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid. Nou, veel gebruikte tekst, maar wat staat er nou eigenlijk? Wat bedoelen we daar dan mee als we dat zeggen? En mag ik misschien wel een beetje zeggen, als we dat echt vinden, waarom dan al die vragen over de noodzaak en de nut van het lijden? Want we zijn toch overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid van de toekomstige tijd. En we lazen net in het eerste gedeelte, en daarom zijn het geen twee gedeelten, het is natuurlijk één stuk, hè, want de Bijbel is wel opgedeeld in hoofdstukken, maar we weten allemaal, het is één verhaal. Het hoort bij elkaar. En ik ben helemaal niet gelukkig met deze opsplitsing, want het ene vers sluit, slaat terug op de vorige tekst die er staat. En je zou denken, oh, dat is een gedeelte, heb ik afgesloten. Het andere lees ik dan de volgende week wel weer. En dan denk ik, oh, waar ging het ook weer over? Nee, het hoort bij elkaar, want we hebben gelezen in vers 17, dat we pas mede-erfgenamen zijn en pas met hem verheerlijkt worden als we met hem lijden. Dus dat lijden heeft nut. Dus ja, er is lijden in dit leven en in deze wereld. En er is heel veel lijden in ons leven. Ik ken uw situatie natuurlijk niet. Maar ik weet dat er heel veel lijden is in levens van mensen. Bij gelovigen en bij ongelovigen. Moeten we dan dat ontkennen? En moeten we dat dan wegpoetsen? Nee, natuurlijk niet. Lijden is reëel. En het is verschrikkelijk. Het heeft een diepe inwerking in mensenlevens. En jazeker, God wil en kan ons verlossen van ons lijden, van ons persoonlijk lijden. En natuurlijk zijn er zoveel getuigenissen, ik heb ze zelf ook, die we kunnen delen met elkaar, dat God ons verlost. Maar helaas niet altijd. Ook dat is een realiteit. En dat is moeilijk te begrijpen en te accepteren. Ook op die vragen zullen we geen antwoorden krijgen. En hij gebruikt het lijden in ons leven om ons te vormen naar zijn beeld. En daar zijn heel veel teksten over te vinden in zijn woord. Je hoeft de zoekterm maar in te vullen en u kunt daar heel veel teksten over lezen. Over hoe het lijden in ons leven werkt en hoe we daardoor gevormd worden naar zijn beeld. Denk bijvoorbeeld aan het lijden wat Yeshua moest doormaken. Dat had zeker nut, het was het doel van zijn komst. Om het lijden en te sterven. Alles wat hij deed en alles wat hij onderwees, vond zijn vervulling in het lijden. Stel dat het lijden hem ontnomen was. Stel dat de vader naar hem geluisterd had. Toen hij bad, vader, neem deze beker van mij vandaan. Het was niet een en passant vraag. Het was een strijd van Yeshua. Een uren gebeden. Gesmeekt, Heer, vader, neem deze lijdensweg van mij af. Ik hoor wel eens om mij heen dat gelovigen zeggen, ik accepteer geen lijden in mijn leven. Ik zeg nee tegen problemen. Want dat kan toch niet zo zijn in het leven van een koningskind, dat ik dat allemaal krijg. Stel dat Yeshua dat gezegd had. Had hij het recht niet gehad als de koning, als de zoon van God. Ik accepteer geen lijden, dat is niet iets wat hoort bij het leven van mij. Nee, hij accepteerde datgene wat de vader voor hem klaar had liggen en weggelegd. En in de gehoorzaamheid kwam de vervulling. Hij keek over het lijden heen naar datgene wat de vader voor hem had weggelegd, bereid had. Want een voorbeeld voor ons in omstandigheden, om over de omstandigheden heen te kijken. Naar datgene wat voor ons ligt en wat ten dele nu al in overvloed aan ons gegeven wordt. Daarbij is dat vooruitzicht juist onze kracht en niet het antwoord op de vragen. Want je kan pas overtuigd zijn dat het één beter is, datgene wat komt, als je beide ervaren hebt. Dat wil zeggen dat je weet welke heerlijkheden aan ons geopenbaard zullen worden. Lees dat zo mooi onder andere in 1 Petrus 5. Je hoeft het niet op te zoeken. Je mag het zo meelezen. Ik wil daar twee korte teksten van lezen. 1 Petrus 5 vers 10. Mag natuurlijk wel, je mag het ook opschrijven. Daar staat de God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Yeshua de Messias. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen en versterken en funderen. Weten we dat? Hebben we daar al iets van geproefd ooit in ons leven? Of is de heerlijkheid die aan ons geopenbaard gaat worden een mysterie? Iets wat we zien wel hoe het zal zijn. Want die heerlijkheid is eigenlijk de aanwezigheid van God door Yeshua in ons leven. Het woord heerlijkheid in deze tekst, doxa in het Grieks, kan vertaald worden met glans, luister, heerlijkheid en eer. In het Eerste Testament komen we dat woord ook tegen in een, de Hebreeuwse variant natuurlijk, een kavoot. Dat woord kennen we wel in onze liederen. En in Titus 2 vers 13 staat, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Yeshua de Messias. En hoe kan je nou het eind van zo'n tekst nou nog twijfelen over de Godheid van Yeshua? Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker. En wie is dat? Dat is Yeshua de Messias. Dat is de heerlijkheid die zal verschijnen. Dat is de heerlijkheid waar we naar mogen uitzien als we in de problemen zitten. Als we met al onze vragen overstelpt worden. Dat is zelfs de heerlijkheid waar Yeshua keek. Ik word verheerlijkt toen hij voor het lijden stond. Wauw, wat een geweldig voorbeeld is dat. En zo is hij aan ons verschenen en heeft onder ons gewoond. Is opgevaren en staat op het punt om terug te komen. En als we dat vooruitzicht goed tot ons door laten dringen, dan is dat een fantastisch vooruitzicht. Dan helpt dat ons staande. Een vooruitzicht wat je er doorheen helpt. Want het woord roept ons hier niet op om het lijden te veraachtzamen of te negeren. Nee, het roept ons op te zien op die heerlijkheid. Zodat, we hebben het gelezen, we toegerust worden, we bevestigd zijn, we versterkt zijn en we gefundeerd zijn. Lieve mensen, dat hebben we nodig in dit leven. Dat we toegerust worden. Dat we bevestigd worden door Hij. Door Hemzelf. dat we versterkt worden en dat we gefundeerd zijn in zijn woord. Straks volledig en nu staan we al in de stijgers. En dit verband is natuurlijk ook Hebreeënbrief, zo'n mooi brief, waarin het priesterschap van Yeshua zo mooi uitgelegd wordt en geschreven wordt. Een hele mooie, een van mijn favoriete teksten uit de Hebreeënbrief is Hebreeën 9, vers 11. Maar toen, en dat woordje maar, wij leven wel met het woordje maar, we zeggen van ja, maar. Maar we komen het woordje maar in de Bijbel ook zo vaak tegen. Maar dan is het een andere maar. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. De heerlijkheid van God. Yeshua de Messias. Onze redder. Uw redder en mijn redder. Als deze heerlijkheid over ons heen komt, ja, dan worden we wel met onszelf geconfronteerd. En dat valt misschien tegen. Misschien voelt u zich daarom wel ongeschikt. En misschien voelt u zich daarom wel waardeloos. Die twee werelden zijn zo'n groot verschil. Misschien voelt u zich niet waardig om zijn aanwezigheid te reflecteren in de wereld om ons heen en een licht te zijn. Daniel die had dezelfde ervaring. En die had hetzelfde probleem eigenlijk waar heel veel gelovigen vandaag de dag mee worstelen. We lezen dat in Daniel 10. Pakt u dat er maar eens bij. Daniel 10 vanaf vers 15. Daniel 10 vanaf vers 15. En dat was Daniel net middenin van allerlei profetieën die hij kreeg. En visioenen. En wat moest hij ermee? We lezen vanaf vers 15, het tiende hoofdstuk. Toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie, iemand die leek op de mensenkinderen raakte mijn lippen aan. En toen opende ik mijn mond en ging spreken. En ik zei tegen hem die tegenover mij stond, mijn heren, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Hoe kan de dienaar van deze, mijn heren, dan spreken met u, mijn heren? Want wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig. En is er geen adem meer in mij overgebleven. En toen raakte hij die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan. En hij versterkte mij. Hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man. Toen zeide hij tegen mij, wees niet bevreesd, zeer gewenste vrouw. Vrede zij u, wees sterk. Ja, wees sterk. Terwijl hij met mij sprak, op dat moment werd ik versterkt. En ik zei, laat mij Heere spreken, want u hebt mij versterkt. Soms een beetje moedeloos over wat er in je leven misschien gebeurt. En wat er in deze wereld gebeurt. En dan zie je het niet meer zitten. En misschien ook wel krachteloos. Zoals ook hier Daniel, die inzichten kreeg en geconfronteerd werd ook met zichzelf. En geen kracht meer in zichzelf had. Zijn hoofd te neergebogen had. Er was geen energie meer in hem. En soms kan het lijden te zwaar zijn. Dan wil hij u aanraken. En tegen u spreken en oprechten om uw positie weer in te nemen. De positie van Daniel was duidelijk. En dat laten we voor nu even liggen. Maar uw positie, mijn positie in deze wereld is ook om te spreken. Te spreken de heerlijkheden van Yeshua, die hij in ons leven geopenbaard heeft. Te spreken over hemzelf. Yeshua, de heerlijkheid van God. We gaan weer terug naar hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief, vers 20. Kijken wat de overige versen ons nog leren. Vers 20, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar eraan onderworpen heeft. Zinloosheid, ja. Dat is wat we vandaag de dag voldoende om ons heen zien en ontmoeten. En vertaal zinloosheid hier maar eens met vruchtenloos. Geen vruchten, geen resultaten. En dat is in onze purpose-driven society nogal moeilijk, hè? Want we moeten doelen behalen. We moeten iets bereiken, ook in onze eigen leven. Misschien wel heeft u doelen gesteld. Nou, voor mijn zoveelste wil ik dit bereiken. En doelen bereiken. Geen vruchten is geen resultaten. En dat is wat we veel ontmoeten in de wereld om ons heen. In veel discussies en veel activiteiten zit geen vrucht en daarmee is het zinloos. De wereld, de schepping, is aan de zinloosheid onderworpen. En daar behoren we geen deel aan te hebben. Want we zijn geen inwoners van deze wereld. We zijn bijwoners. We zijn passanten. We komen er langs. De wereld hoort deel te hebben aan het koninkrijk van Yeshua. Wij niet aan het koninkrijk van deze wereld. Die aan zinloosheid is onderworpen. En spiegel dat ook eens in uw eigen leven. Als u durft, zou ik haar zeggen. Ja, ik mag nog alles zeggen hier, want ik ben toch te gast. De wereld is in slavernij. Hè? Die is door de Satan geknecht. Wij echter, u en ik, wij zijn vrij. We hebben het gelezen. Hij heeft ons vrijgekocht. Dat is onze status. Weliswaar belaagde zonde ons. En vinden we haar op onze weg. Elke dag weer opnieuw. Echter zijn we nu vrij om te kiezen. Wat ga ik doen? Wat ga ik daarmee doen? En laat die woorden dan uit Daniël hoofdstuk 10 u weer bemoedigen. Wees niet bevreesd, zeer gewenste man en vrouw. Het is niet zomaar wat, hè? We zijn zeer gewenst. De Allerhoogste spreekt dat tot u. Zou ik van de stoelen moeten springen? Zeer gewenste man, zeer gewenste vrouw. Dat hoor je niet elke dag. Nou, ik wel van mijn vrouw. Niet in die bewoording, maar het zit er wel in. En dat is goed om dat ook tegen elkaar te zeggen, want we weten dat Yeshua zo ook naar ons kijkt en God u ook zo aanroept. Wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, hadden we gelezen, werd hij ook versterkt. Laat ons geen illusies maken over deze wereld. Die is echt reddeloos verloren. En wacht op de verlossing van en door Yeshua. Hij is de enige die deze wereld kan redden. Wij kunnen deze wereld niet meer redden. Met geen enkele klimaatneutraal plan. Met geen elk... Nou, vul het maar in. Geen enkele regering. Geen enkele Great Reset, wat we zoveel om ons heen horen. Overigens, de drang om de wereld te beheersen door een wereldregering is niks nieuws, hoor. Is niet iets van deze tijd. Dat vinden we al vanaf het begin. En Nimrod wilde dat al en misschien ook nog wel daarvoor ook wel. En we komen door heel de wereldgeschiedenis heen. Komen we dat tegen? Wereldbeheersing door mensen die dat graag willen. En soms zijn ze veel verder gekomen dan dat we nu zijn. We denken dat we een primeur hebben, maar lees de geschiedenisboeken maar eens door. Er zijn vele periodes geweest in deze wereldgeschiedenis dat gelovigen gedacht hebben van, nou, alle tekenen zijn er nu. Nu is de eindtijd. En dat klopt, want de eindtijd is al ingegaan toen Yeshua naar deze, of de aarde verliet en aan de rechterhand van zijn vader ging zitten. Hij luidde daarmee het einde van alle tijden in. En hij zal de Great Reset gaan uitvoeren. Hij zal orde op zaken gaan stellen. En geloof me, dat gaat heel veel mensen heel veel pijn doen. En gelukkig ligt dat oordeel niet bij u en bij mij. Dus we hebben gezien dat we ervan overtuigd mogen zijn dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. We hebben ook gezien dat het lijden bij ons leven met hem hoort. Net zoals hij geleden heeft, want daardoor hebben wij ook deel gekregen aan zijn opstanding. En we hebben geleerd dat die heerlijkheid Yeshua is en zijn koninkrijk. We hebben gezien dat de hele schepping, inclusief de gelovers, inclusief u en mij, zuchten onder de druk van de zonde. En we met elkaar reikhalzend uitzien naar de openbaring van deze heerlijkheid. Maar we worden wel opgeroepen om geen deel te hebben aan deze wereld en al haar gekkigheid en al haar zonde. We worden opgeroepen om deel te hebben aan de dingen die boven zijn. Zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst zijn koninkrijk. Bedenk de dingen die boven zijn. Hele duidelijke aanwijzingen. Ook hebben we gezien dat we ons niet druk hoeven te maken om de wereld om ons heen. Maar dat we op hem mogen vertrouwen. Ook hebben we gezien dat Yeshua zich geopenbaard heeft in deze wereld. En dat we deze openbaring in ons eigen leven ook mogen kennen en kennen. Deze openbaring en de situatie van de wereld waar hij zich nu in bevindt en wat er nog gaat komen, kunnen ons ook deprimeren en angstig maken. Er leven heel veel gelovigen in angst. En mogen de woorden uit Daniël dan weer, u weer opnieuw bemoedigen. Vrede, zij u, wees sterk, ja, wees sterk. Dezelfde woorden die ook aan Jozua ten deel vielen. En door dit alles heen hebben we hoop op het leven met hem in een nieuw koninkrijk. Want dat is waar we ook heen mogen kijken. We lezen dat in vers 24. In hoofdstuk 8 natuurlijk. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. En de hoop die gezien wordt, dat is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Hoop die we zien, hoop die we niet zien. Want hoop die we wel zien, is geen hoop. Een klein zinnetje, maar het druist zo in tegen ons eigen manier van leven. En onze gevoel waarop we het graag zouden hebben, althans hoe ik het graag zou willen hebben. Wel de antwoorden op de vragen. En wel het kunnen zien waar het aan scheelt. En wel kunnen zien wat er gaat gebeuren. De vragen willen beantwoorden die vandaag de dag zo actueel zijn. Maar ook de vragen rondom ons persoonlijk leven, ons persoonlijk lijden. Of de dingen die u en ik tegenkomen. Het woord roept ons hierop om te hopen. Te verwachten met volharding. Niet zo van, nou, ik hoop dat het goed komt. Dat is wat de wereld ons aanbiedt. Ik hoop dat het goed komt. Nee, een hoop te verwachten met volharding. En volharding betekent vasthoudend zijn. Niet loslaten. Want zonder hoop kunnen we niet leven. Met hoop kunnen we de stormen doorstaan die in het leven ons teisteren. Hoop geeft ons de kracht om te blijven staan, ook als de winden van die storm zo aan ons leven trekken. Hoop geeft ons de mogelijkheid om uit te zien naar andere tijden. Hoop geeft perspectief. Als het uitzichtloos is, als alles opgeraakt is, als het leeg is, dan is er hoop op nieuw leven. Deze hoop is niet van onszelf en deze hoop kan de wereld zeker u niet geven. En het is een hoop die je met geen enkel geld van deze wereld kan kopen. Laat staan dat je deze hoop kan verdienen. Nee, deze hoop is er gewoon. En als je je richt op de dingen die boven zijn, en als je zijn koninkrijk zoekt, dan is die hoop er. Dan is die hoop beschikbaar voor u en voor mij. We hoeven niet te wanhopen. Niet angstig te zijn. Hij is de hoop. Hij is de hoop voor alle volkeren. Zo'n mooi lied die we kunnen zingen met elkaar. Hij is de hoop van alle volkeren. Hij is de hoop voor u en hij is de hoop voor mij. En hij heeft zich geopenbaard in zijn woord. En elke dag opnieuw wil hij zichzelf laten zien aan u. Van ik ben er. Je bent niet alleen. We lezen dat ook in vers 26. Want evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want we weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. Hij kent ons. Door en door. En hij weet dat we het eigenlijk zelf niet kunnen. En hij weet ook dat we hem nodig hebben. En daarom heeft hij de geest gestuurd. De Heilige Geest gestuurd om het ons te bidden te brengen. Op momenten dat we het niet zien zitten. En zo komt hij onze zwakheden tegemoet. Ziet u wel? U bent niet alleen. Hij is er. En door zijn geest leeft hij door u heen. Hij weet precies wat de wil van de Vader is. Hij kent onze verzuchtingen. Hij kent onze onuitsprekelijke verzuchtingen, zeggen we hier. En die legt hij bij de wil van de Vader neer. Waarom? Omdat die geest ook de wil van de Vader kent. En zo kunnen we ook de wil van de Vader leren kennen. Gods woord is zo rijk. En als we het allemaal tot ons door laten dringen, dan zouden we toch zijn. Maar we leggen het woord soms zo achterloos naast ons neer. Oh nee hoor, zult u zeggen, ik niet. Nou, dan geloof ik dat hier in Veenendaal best. Maar dan zou ik u willen vragen, hoe gaat u om met de boodschap, de rijkelijke boodschappen die u elke week voorgeschoteld krijgt? En is voorgeschoteld niet negatief, maar voorgeschoteld als een maaltijd. Elke week weer opnieuw. Wat doet u daarmee? Wat doe ik ermee? Met elke dag het woord lezen. Met elke week een boodschap horen? Weet ik ze nog? Pas ik ze toe in mijn leven? Maak ik er werk van? Of ga ik weer over aan de orde van de dag? Kijk nog even verder in hoofdstuk 8. We hebben nog een paar verzen te gaan. Dat is mooi. Vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Ook weer zo'n bekende tekst. Hè? Alle dingen zullen medewerken ten goede. Daar zeggen we allemaal amen op. Toch? Zeker naar alle woorden die we tot nu toe met elkaar behandeld hebben. Alle dingen. Dus ook het lijden. En toch is dat zo moeilijk. Kunnen we werkelijk zeggen, alle dingen werken mede ten goede? Neem ook daar even de tijd voor om die vraag eens te beantwoorden in uw hart. Want we moeten hem namelijk als een tweedelige vraag beantwoorden. Alle dingen werken mee en ten goede. Denk daar eens over na. Vind ik dat ook? Ik ontmoet veel mensen die in een soort apathische acceptatie leven. Die denken zo, nou ja, als het moet, dan moet het. Kom maar op, dan is het ook zo weer voorbij. Maar als we geloven dat alle dingen meewerken ten goede, dan hoeven we daar toch eigenlijk niet bang voor te zijn. En dan geloven we namelijk dat het ten goede is. Dat het ten positieve uitwerkt. En niet ten algeheel nut, van nou, het zal ergens wel goed voor zijn wat mij overkomt. Het zal vast iemand anders wel een zegen voor iemand zijn. Nee, het is voor degene die overeenkomstig zijn voornemen, dus hij bepaalt dat, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Wij zijn geroepen door de Allerhoogste. Dat is een roeping. Daar zeg je u tegen. Wij zijn geroepen door de Allerhoogste en hij gebruikt dit leven en met alles wat zich daarin speelt en afspeelt, gebruikt hij ten goede voor u. En ik zeg het al misschien snel, maar geloof me, we hebben ook ons hele leven daar de tijd voor om dat te leren en dat toe te passen in ons leven en te accepteren. Want alle dingen zijn alle dingen. Niets uitgezonderd. Dat is een moeilijke boodschap. Er staat niet alle leuke dingen of alle fijne dingen werken mede ten goede. Ja, die hoort er ook bij, want het is namelijk alle dingen. Zelfs de dingen waarvan wij denken, dat kan nooit van God komen. Dat kan nooit goed zijn. God laat alle dingen mede werken ten goede. Dus ook die vervelende buurman. En misschien ook wel die collega. Of misschien ook wel het financieel probleem wat je in uw leven heeft. Of misschien ook wel het moeilijke huwelijk waar u in vast zit. Of misschien ook wel die ziekte. Of misschien ook wel mijn moeilijke puberkinderen. Of misschien ook wel, vult u maar voor uzelf in. Alle dingen. God laat alle dingen medewerken ten goede. Het is een Bijbelse waarheid en die botst zo met ons gevoel en met ons leven. En toch is de waarheid en blijft die overeind staan. Maar prijs God. Hij stuurde de Heilige Geest om ons tegemoet te komen. We hebben het gelezen. Want we kunnen het allemaal weten, in theorie. Maar als we in lijden terechtkomen, of als de structuren van dit leven ons overrompelen en we het niet meer weten, dan is Hij daar. Want we hebben gelezen, Hij doorgrondt de harten van ons en zelfs het hart van de Vader doorgrondt Hij. Hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. We hebben gelezen dat heel de wereld, de hele schepping, dus ook u en mij, zuchten. Hij kent deze zuchten. En hij brengt ze stuk voor stuk bij de Vader. Voor u, namens u. Want hij pleit bij de Vader namens u. Hoe ik me dat moet voorstellen, ik weet het niet. Maar ik lees het in zijn woord en het is een waarheid. En ik hou me daaraan vast op momenten dat er te zuchten valt. En er zijn vele momenten waarop we zuchten. Wat een troost en geruststelling. Het laatste vers bewaren we als een toetje. Eigenlijk twee versen, 29 en 30, is een dubbel toetje. En dat leert ons het volgende. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft hij ook verheerlijkt. Geweldig. Ook al zuchten we in onze situatie en onder de zonde, hij heeft ons in hem verheerlijkt. Van tevoren stond dat allemaal al vast. De oplossing was er al voordat het probleem begon. Het einde was al bekend voordat het begin begon. Zo ziet hij ons. Hij ziet ons aan in hem. In Yeshua de Messias, want in hem zijn alle dingen volbracht. Hij heeft ons van tevoren al bestemd, we gelezen, geroepen, gerechtvaardigd en daardoor zijn we verheerlijkt. Ziet u, het staat in de verleden tijd, hè? Het is al gebeurd. Zo ziet hij ons. Hij ziet al ons als verheerlijkte mensen. Waarom? Dat hij ons ziet zoals we voorbestemd zijn. En zoals we in Yeshua, de Messias, gereinigd zijn, geheiligd zijn en gerechtvaardigd zijn van onze zonden. En wij zien dat ten dele. En als we elkaar aankijken, ook ten dele. En als ik naar mezelf kijk, een heel klein beetje. Maar ik weet, als God naar mij kijkt, dan kijkt hij naar mij zoals hij mij in Yeshua gezet heeft. Van tevoren bestemd, geroepen, gerechtvaardigd en geheiligd. Laat u niets wijs maken door deze wereld. Alle verhalen, alle oplossingen, alle scenario's. We worden niet opgeroepen om daarmee bezig te zijn. Onze blik moet omhoog gericht zijn. Van hem mogen en moeten we het verwachten. De wereld zal ons steeds verder van hem vandaan trekken. Door angst en door twijfel. Maar ik hoop dat de woorden Daniël 10 u op het netvlies inmiddels gegraveerd zijn. Hij zei, dat is niet de eerste de beste, hè? Het is niet Evert van Balen of iemand anders die dat leest of die dat vertelt. Hij zei, God zelf, wees niet bevreesd. Zeer gewenste man, zeer gewenste vrouw, hij zei dat. Vrede, zei u. Wees sterk. Ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt. En ik zei, oké, laat mij, Heere, laat mij spreken. Want ik ben er klaar voor, want u heeft mij versterkt. We hebben een mooi en prachtig gedeelte uit Romeinen 8 gelezen. Klein gedeelte eigenlijk. Het hele hoofdstuk gaat over het leven door en met de geest. En ik heb er een stukje uitgepakt, maar natuurlijk is het een mooi geheel. We zijn geroepen als eerstelingen van de laatste oogst. Geworven door hem om deel te hebben aan het leven met hem. Ja, nu al. Maar dan nu nog met lijden en onvolkomenheid. Maar hij roept ons op om het hoofd omhoog te houden. En te kijken naar de dingen die boven zijn. De eerste tekst die ik gelezen heb. Wetende dat het lijden van deze tijd nooit opweegt, nooit kan opwegen, hoe zwaar die ook drukt, nooit kan opwegen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard gaat worden. En ten dele al aan ons geopenbaard wordt. Dat is het vooruitzicht waar we naartoe mogen kijken. Dat is het vooruitzicht waar we naar mogen kijken over de omstandigheden heen. Wetende dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid. Die heerlijkheid is Yeshua. Daar mogen we naar kijken. En daarom had ik bovenaan deze preek gezet. Yeshua, de heerlijkheid van God. Dat is de kern. Daar komt alles in samen. Alles is volbracht in hem. Zowel in het Eerste Testament als in het Tweede Testament. Als in uw leven, als in mijn leven. En als in de toekomst. In hem worden alle dingen samengebracht. Amen. Thank you.
heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit Hatikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.